Eerst dit. De Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 2, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Kees van Ekeris.
Vandaag lezen we een tekst uit Daniël 11 over het einde van een godloze koning. We vallen in de lezing van het grotere hoofdstuk en we beginnen in vers 36. De koning doet wat hij wil. Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god. En tegen de god der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven, totdat de toorn is uitgewoed. Want wat besloten is, moet worden uitgevoerd. Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht, noch op de bij vrouwen geliefde god, noch op enige andere god, want hij stelt zich boven alle goden. In plaats daarvan vereert hij de god van de vestingen. Met goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben. Versterkte vestingen valt hij aan met hulp van die vreemde god. Allen die hem erkennen, overlaat hij met eerbewijzen en maakt hij heerser over velen. Als beloning geeft hij hun grond. In de eindtijd zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen en de koning van het noorden zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en als een vloedgolf er doorheen razen. Ook het sieraadland valt hij binnen. Velen worden onderworpen. Alleen de volgende volken zullen aan hem ontkomen. Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. Hij wordt heer en meester over vele landen. Ook Egypte ontkomt niet aan hem. Hij eigent zich de goud- en zilverschatten en de andere kostbaarheden van Egypte toe. Libiërs en Nubiërs maken deel uit van zijn gevolg. Maar geruchten uit het oosten en het noorden zullen hem opschrikken. En hij zal in grote woede uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn koninklijke tenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig sieraad. Maar dan vindt hij zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. Als het over de eindtijd gaat, het woord dat wij lezen in vers 40, dan denken wij automatisch aan de grote finale van de geschiedenis, aan de laatste climax. Tenminste, zo denken christenen, die geloven dat de geschiedenis een doel heeft en dat God nog niet klaar is met het kwaad. Dat hebben ze van Israël geleerd. Maar misschien kun je zeggen dat er soms al een historische koning of een cultuur ten onder gaat en dat dat lijkt op de eindtijd. Zo zal het ongeveer gaan. Het zijn een soort previews van de grote climax. Er zijn meerdere tijden voordat die grote dag komt waarop iets eindigt. Tumultueuze tijden meestal, waarin koninkrijken, culturen of manieren van denken stoppen, uiteenvallen, verkruimelen, vergaan. Zoals Rome, de wereldmacht, ooit viel en tot haar einde kwam. Zoals in Berlijn ooit een demonische Führer ten onder ging. Of zoals de muur viel in 1989. Het zijn historische previews van een groter einde. Ik kom daarop omdat het in Daniël 11 over een eindtijd gaat. Het gaat over een koning die verschrikkelijk is. Waarschijnlijk Antiochus Epiphanes de vierde. Dat was een koning die zo van God los was, dat hij neerkeek op alle goden om zich heen. Op de goden uit zijn eigen cultuur, op de God van Israël. Als de dynamiek van de macht zo naar je kop stijgt, kan het zo ver gaan dat je werkelijk niets meer boven jouzelf erkent. Jij denkt God te zijn. Die man botst tegen zijn eindtijd aan. Hij vindt een einde zonder dat iemand hem helpt. Nu is het fascinerende van de Bijbel dat in Daniël 11 allerlei toespelingen zitten op eerdere profetenteksten. Uit Jesaja en Ezechiël en Zacharia. Dat waren eerdere teksten uit andere tijden, toen eerdere koningen opbotsten tegen God, de God van Israël, en hun eindtijd beleefden. Die teksten herinnert de schrijver van Daniël en hij verwerkt ze in dit stuk. Er is dus een patroon, zeggen de profeten. Steeds weer staan koningen op, ze krijgen macht en heersen, en steeds raken ze ook in gevecht met God en steeds vinden ze hun einde. De farao in Egypte, Nebukadnezar, Darius, Antiochus, Herodes, Caesar, Nero. Mag je zo doordenken in de geschiedenis? Stalin, Hitler, Pol Pot? Mag je bijvoorbeeld zeggen dat een godloze communistische cultuur in de 20e eeuw, die een terreur werd, op God gebotst is en dat God haar heeft weggedaan als een preview voor de jongste dag? Mag je ook zeggen dat onze eigen cultuur, wanneer ze godloos wordt en wanneer ze dus de trekken krijgt van een manier van denken die denkt te kunnen doen wat ze wil, dat die cultuur op God kan botsen? Dat hoeft nog niet de grote eindtijd te zijn, maar wel een kleine apocalyps? Dat fragment over deze koning raakt mij, dat hij raast door de tijd als een vloedgolf. Soms denk je dat ineens, dat in onze cultuur ook iets razends zit, iets onstopbaars. Een dynamiek van techniek, mammon, hoogmoed, machtsconglomeraten. Zelfs als een god willen zijn, willen heersen, willen hebben. Is dat spelen met vuur? Als een god denken te zijn? Dat zijn vrij stevige gedachten op maandag. De schriftlezing geeft er aanleiding toe. De teksten willen je niet bang maken. Ze willen je troosten en ze willen je helpen om te kiezen. Er is een patroon in het script van de geschiedenis. Wie zich verheft tegen God en wie dus ook altijd het mens zijn en mensen kleineert, die heeft geen toekomst. En jij, die deze profetenteksten hoort, jij weet dus ongeveer voor wie je moet kiezen, voor welke manier van denken en voor welke soort leven. Niet heersen, maar dienen. Niet razen, maar jezelf verliezen in de doop. Niet het vele, maar de eenvoud. Niet bang, maar hoopvol. Niet duister, maar wandelen als een kind van het licht. Deze wereld gaat voorbij, zegt 1 Johannes, en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Heere onze God, red ons. Help ons te leven als kinderen van het licht. Help ons hoopvol te zijn en eenvoudig. Help ons zuiver te blijven. Help ons vandaag om een burger te zijn in uw koninkrijk. Amen.